Oké, ik ben er zeker van dat deze les een les gaat zijn waar dat je heel wat in gaat leren en waarin dat je ook heel vaak de vraag aan jezelf gaat stellen of aan elkaar gaat stellen van, goh, zou dat nu echt werken? En gaan we dat nu echt doen? En gaan we dat nu echt proberen? En klopt het eigenlijk allemaal wel? En dat is heel normaal, hè? Want het gaat over straffen, het gaat over belonen, het gaat over... Ja, het gaat over eigenlijk wat werkt en wat niet werkt. Wanneer onze kinderen, onze hoogsensitieve kinderen, dingen doen waar dat wij wel het gevoel van hebben, dit is niet oké, er wordt hier over een grens gegaan, er wordt hier te overdreven gereageerd. Dat gaat over de momenten dat we zelf ook ons geduld zijn kwijtgeraakt of het niet meer weten en met de handen in het haar zitten en dan denken, oké, dit moet begrensd worden of ik wil dat dit stopt. Dit zijn de momenten waarbij je ervaart dat het ouderschap gewoon niet altijd leuk is en dat je niet altijd weet wat je moet doen. Weet ik altijd wat ik moet doen? Nee, absoluut niet. En heel veel daarvan heeft te maken met tot hoeverre ik bijvoorbeeld mijn eigen grenzen ook heb bewaakt. Als ik heel goed voor mezelf zorg en heel goed rekening hou met mijn eigen triggers doorheen heel de dag. Dan gaat dat ervoor zorgen dat ik veel rationeler die vervelende situaties ga kunnen aanpakken, waardoor dat de rust ook veel sneller hersteld is, waardoor ik ook zelf veel beter weet wat ik kan doen en ook vooral wat het snelste en het beste resultaat gaat opleveren. Nu, op momenten dat ik zelf overspoeld ben door te veel prikkels, ik zelf andere triggers te veel ervaar of daar geen rekening mee hou, ja. Dan durf ik echt hier en nu in alle eerlijkheid te bekennen dat mijn eigen tips en tricks ook wel ver op de achtergrond liggen. Ja? Dus sowieso wil ik niet als doel met deze video dat jij straks zegt: oei, nu moeten we het zo doen en dat is niet gelukt, dus ik heb het helemaal fout gedaan. Wat ik ook niet wil met deze video is dat jij nu gaat denken, stel dat je kind al wat ouder is, van oei, ik heb het altijd verkeerd gedaan. Waarom zeg ik dat? Omdat ik zelf heel sterk dat gevoel heb gehad toen ik dit allemaal aan het leren was. Heb ik heel vaak mezelf gestraft voor: oh, ai, dus ik heb dat nooit zo gezien bij mijn kind en ik heb dat zo altijd anders gedaan, dus ik heb dat verkeerd gedaan. Nu, je hebt altijd alles met de beste intentie gedaan, ja? Dat is prima. Wat je niet kende. Ja, dat kon je niet op die manier doen. Oké? Dus vergeef je bij deze al. Dat vind ik een hele belangrijke. En vergeef je ook in de toekomst. Want het is niet omdat je nu de tools gaat krijgen en de inzichten gaat krijgen om het zogezegd te kunnen, dat dat altijd zo gaat zijn. Er zijn hier in dit huis nog altijd momenten dat ik denk: oh, Bieke, allee, tuurlijk, waarom hebben we daar niet aan gedacht? En die gebeuren zeker omdat wij minder en minder in de problemen geraken door onze hoogsensitiviteit. Zowel die van Tuur als die van mij is best wel goed, ja, onder controle. Ik weet, ik gebruik dat niet zo graag, dat woord. Maar we zijn er zo attent voor, waardoor dat we er minder last door hebben. Maar in sommige momenten, ja, overkomt het ons natuurlijk dat we daar door onze hoogsensitiviteit helemaal onderuit gaan. Omdat we geen rekening hebben gehouden met de triggers. Of omdat het gewoon een dag is die je zo hard binnenkomt of waarin zoveel onvoorspelbaarheden zaten, dat we gewoon emotioneel en mentaal even gewoon helemaal gaan wankelen. Dus dat is normaal, hè? Dus wees alsjeblieft lief voor jezelf. Ik hoop dat je deze module, of deze les beter gezegd, ook samen met je partner bekijkt, hè? Want in dit stukje vind ik het echt wel extreem belangrijk dat je hier samen bij stilstaat en hier samen in groeit. En het zou wel eens kunnen dat een van de twee hier veel sneller in mee is. Dat hij zegt van: ja, oké, dit kan inderdaad wel werken. Of ik zie mezelf dit wel doen. En dat andere van jullie twee zegt van: dat weet ik nog niet zo. Of dit wel iets is wat ik, ja, wat ik zie als als oké. Of ik vind toch ook nog dat traditionele heel erg belangrijk. Of ik wil nog wel wat invloeden van dat traditionele ook in die opvoeding gebruiken. Dat is ook oké, hè? Geef elkaar die ruimte ook om daarin te groeien. Nu, ik wil je wel uitdagen om om uitdagen om de zaken die ik nu aan jullie vertel, dat dat zaken mogen zijn die jullie gaan inspireren. En de uitdaging zit hem vooral in probeer het eens. En het is vooral door het te proberen dat je gaat merken wat werkt en wat niet werkt. Of wat beter werkt dan wat je misschien al deed. En ervaar je dat niet zo, ja, dan ga je de stukken of elementen zoeken van wat voor jou wel werkt of wat voor jullie wel werkt, hè. Je hoeft niet alles in één keer floep omver te slaan, hè, en te zeggen: oké, okay, dat doen we niet meer en dat was verkeerd en nu doen we het zo. Nee, absoluut, dat is helemaal niet mijn bedoeling, hè. Dus ga hierin groeien en groei hierin samen. Het gaat vooral een bewustwording zijn die wel, als je die beter en beter leert kennen en dus ook beter en beter leert toepassen, dat je wel gaat merken, en daarvoor doe je het uiteindelijk ook, dat er veel meer rust komt bij jouw kind en dat er veel meer rust bij jou komt. Het resultaat van deze les zou wel eens kunnen zijn dat jouw kind zich zoveel beter begrepen gaat voelen en dat je zoveel sneller uit het drama geraakt en dat je zoveel sneller ook bepaald gedrag kunt gaan sturen. Ja, en ik denk dat dat toch wel iets is wat aantrekkelijk klinkt als ik dat nu op deze manier vertel. Dus geef het een kans. Nu, ik ga het dus in deze video hebben over waarom dat straffen niet werkt en wat dan wel werkt wanneer dat er gedrag is wat niet oké is. Ja. Want dat stellen ze wel, hè. Hoogsensitieve kinderen zijn heel gevoelige kinderen. Hele wijze kinderen, maar kunnen ook gigantisch eigenwijs overkomen, heel koppig overkomen. Ze hebben dus, met andere woorden, een heel eigenzinnig karakter. Ze kunnen ook fouten maken, ze kunnen evengoed dingen doen waar je van zegt: ja, dit kan niet, of hier doe je echt iets wat we niet oké vinden. Het is niet dat dat engeltjes zijn, hè? Absoluut niet, hè? Het zijn ook kinderen, hè? Ze leren ook heel erg veel. Dus het is ook heel normaal dat ze dingen doen, ja, die ze nog eerst gaan ervaren, die wij ook gaan ervaren als ouders, waar dat wij dan weer onze taak in hebben om ze te gaan begrenzen of te gaan vertellen dat bepaald gedrag niet kan. Nu, vooraleer ik naar daar ga, wil ik je meenemen naar een heel belangrijk verhaal. Want ik weet nog zelf heel erg goed. Toen ik alles geleerd heb, is dit het stuk waarin ik de grootste twijfels in heb gehad. Niet zozeer naar die mildere aanpak, maar in het begin toen ik hoogsensitiviteit leerde kennen en bij Tuur leerde kennen, had ik tot dat moment een heel, ja, de ervaring dat ofwel Tuur heel lief en heel gevoelig en heel breekbaar en kwetsbaar was en met tranen en ocharmen en ja, zo ook zo heel wijs en heel attent, heel zorgzaam, ook voor mij bijvoorbeeld. En daarnaast had ik heel wat ervaringen met hem dat ik dacht van: maar jongen, jij bent echt het bloed van onder mijn nagels aan het halen. Dat is precies of dat jij mij heel de tijd aan het testen bent. En dan hadden we ook de kant van de drama, over alles een drama maken. Ik bedoel dan bijvoorbeeld het juiste autootje niet meer vinden in de autobak. Dat hij dan per se mee naar school wilde nemen. Dat kon zorgen voor woede, voor huilbuien, voor niet naar school willen. Hè. En dat je dan echt denkt: maar come on, cut the crap, dat gaat hier over een autoke. Doe je jas aan en dan die jas niet aankrijgen, volledig in de weerstand gaan. Ik die dan boos werd. Dus ik had ook wel, naast wat ik hoorde van hoogsensitieve kinderen, zijn hele lieve kinderen, heel attente kinderen, heel zorgzame kinderen, had ik ook op momenten thuis hier een kind waar ik echt wel van dacht: amai, dat is echt niet makkelijk. En die het drijft mij echt tot een punt dat ik gewoon gigantisch boos kan worden. En ik ervaarde daar op dat moment heel vaak van: die doet dat expres. Die wil me echt op dat puntje krijgen. Nu, ik ben hierover gaan leren en ik ben hier zelf ook voor ja, gaan zoeken van: wat kan ik dan doen? En ik ben daarin over in gesprek gegaan met iemand. En die zei ook van, ja, een hoogsensitief kind kan niet stout zijn. Ik herinner me dat nog zo goed, dat gesprek. En het eerste wat in mij opkwam was, wat is dat voor bullshit? Echt, dat is totaal niet waar. Als ik dan keek naar wat ik de voorbije week met Duur allemaal had meegemaakt, ik kan niet zeggen dat dat stout was, maar het gedoe en het gedrag en het, ja, de intensiteit dat er soms toen uitkwam, ik kon dat niet zien als, ja, amai, ja, inderdaad, mijn kind kan niet stout zijn. Trouwens, ik geloof er ook niet in, in dat stuk, hè, pedagogisch en naar ontwikkelings... naar de ontwikkeling van onze kinderen toe, is het normaal dat ze bepaalde dingen doen die, ja, fout zijn, hè, als we dat zo mogen noemen. Dus ik was het niet met haar eens. En ik heb dat ook gezegd. Ik zeg, ja, ik vind dit best wel een hele straffe uitspraak. Want ik vind mijn kind zeker niet altijd een heilig kind. En een kind, ik vind dat ook wel een kind dat mij op bepaalde momenten wel echt het gevoel geeft dat hij mij aan het testen is. En die vrouw die zei, oké, wat gebeurt er met jou als dat gebeurt? Als jij denkt dat Duur jou aan het testen is en je hebt die intensiteit en die drama en zo. Wat gebeurt er dan met jou? Ik zeg, ja, ik ga beginnen roepen. Ik weet, allee, als Duur dingen doe waar ik niet van weet, waarom doe je dat nu? En doe nu eens normaal. Dan zat ik ook nog heel vaak in die fase van, doe nu eens gewoon of doe nu eens normaal. Of werk nu eens even mee. Ik vraag eigenlijk helemaal niet veel van u. Dan begon ik heel snel te roepen. Dus ben ik met die vrouw gaan uitzoeken van, ik zei van, ja, ik wil dat wel eens onderzoeken, uw straffen zijn hier. Want ik ben van het idee dat Duur af en toe wel eens echt iets expres doet. En ze zei van, oké, dus jouw geroep gaat het moment zijn dat voor jou het signaal gaat moeten geven van, oké, dat is dus een moment waar dat jij van denkt dat jouw kind wel stout is of iets doen dat niet oké is. En ze daagde mij uit om de volgende weken, wanneer ik zou roepen, en dus wat een reactie was op in mijn ogen stout gedrag of gedrag dat niet oké was, om dat, op dat moment door mijn knieën te gaan, hij was toen ook nog heel klein, zijn schoudertjes vast te pakken en te vragen wat er eigenlijk aan de hand was. En de vraagstelling te stellen, wat maakt dat? Sowieso al een rare zin, hè? Op dat moment dacht ik van, ja, wat maakt? Dat bekt ook helemaal niet. Maar je gaat zelf ook wel leren, alles wat werkt, dat bekt uiteindelijk wel. Ik mocht gewoon de waarom-vraag niet stellen. Want daar zou ik geen antwoord op krijgen. Oké, ik ging die uitdaging aan en ik was eigenlijk van overtuigd dat ik gelijk ging krijgen. ik dacht, ik ga in mijn kind, ik ga uiteindelijk tegen die vrouw wel zeggen van, mijn kind is op de momenten dat hij echt over een grens gaat, is hij gewoon wel bewust stout. Nu, er kwam heel snel zo'n aanleiding. We gingen samen naar de Efteling en hij was toen nog klein en ik had toen al heel veel geleerd over hoogsensitiviteit. Dus het pretpark gegeven, daar had ik al mijn gereedschap al op, ja, op toegepast, namelijk heel voorspelbaar zijn, het pretparkplan bekeken samen, heel goed beseffen dat Duur niet altijd zomaar in elke attractie zou gaan, dus dat het wel zou kunnen zijn dat we een volgende keer nog eens moesten terugkomen. Allee, er waren heel veel zaken die ik zowel voor hem had kunnen installeren, maar ook voor mezelf, om daar een hele fijne dag van te maken. Nu, als het inderdaad heel leuk is, dan ga je ook al wel merken aan je kind dat het heel moeilijk is om je kind weg te nemen ergens van. Hè? Dus een speeltuin waar dat hij misschien eerst een uur over doet om, ja, te beginnen spelen, is een ramp uiteindelijk op het moment dat je zegt, komen ze naar huis, dan gaat dat precies niet meer. Dus ook in dat stukje wist ik, het is heel belangrijk om met hem bepaalde keuzes te maken en die een dag, hè, voorspelbaar af te ronden. Dus niet brusk van, oh, nu zijn we naar huis, maar goed. Hij was echt nog klein. Ik durf eigenlijk niet meer te zeggen hoe klein. Maar hè, we konden daar goed mee aan praten. En we gingen op het einde van de dag gingen we nog frietjes eten. En we hadden het aan tafel bij de frietjes over, oké, wat wil je nu nog doen? Hè? Want we gaan na de frietjes gaan we naar huis. Maar jij mag nog één attractie kiezen. Hè? Of we gaan nog naar Yoki, of we gaan nog, ik weet al niet meer wat de andere optie was. Ik weet nog wel dat hij koos voor Yoki. En we maakten dat heel voorspelbaar. Oké, dus na de frietjes gaan we jouw jas aandoen, gaan we naar Yoki en na Yoki gaan we naar huis. Hè? Tuur is dat oké voor jou? Hè? Ja, dat was allemaal oké. Nu, wat gebeurde er? Ik herhaalde dat een paar keer. Ik dacht, amai, dat is hier echt goed aan het gaan. Ik was echt trots op die dag. Het ging heel goed. Ik had alles toegepast wat ik geleerd had. En we hadden er allemaal van genoten. Maar wat gebeurde er nu na die frietjes? Ondanks dat ik dat dus 3 keer herhaald had, na de frietjes, jas aan, naar Yoki, Yoki, naar huis. Ineens ging hij van zijn stoel en liep hij weg. Nu, je moet je voorstellen, inderdaad, het was zo'n druk moment. Iedereen was daar aan het eten in die hal. Dus mijn kind van, ik denk dat hem toen maar 3 jaar was, liep daar ineens door die massa weg. Alarmbellen langs alle kanten in mijn hoofd van, oh nee, wat als wij deze niet meer vinden, wat als hij verloren loopt. Oh nee, gaat hij ons wel terug kunnen vinden? En, allee, ik moet het niet verder vertellen. Ik denk de hoogsensitieve ouder die mee aan het luisteren is, dat hij direct weet over hoeveel alarmbellen dat er bij mij afgingen. Ik ben recht gestaan en ik ben beginnen roepen. Maar echt heel erg beginnen te roepen. Deur! En mijn reactie of mijn invulling van dat moment was, maar verdomme toch. Ik heb zo duidelijk gezegd wat we gingen doen en hij heeft gedaan met zijn frieten eten en hij loopt weg. Dus hij is aan het rebelleren of alleen hij heeft niet geluisterd. Dit is niet aan het luisteren, want ik heb het toch heel duidelijk gezegd. Dit is niet aan het luisteren, verdorie toch. Maar mijn belofte of mijn deal kwam ook terug naar boven en ik dacht, oké, dit is zo'n moment. Ik ben aan het roepen, ik ervaar dit als dat mijn kind niet wilt luisteren. Dus ik ga beginnen lopen. Hè. Ik zag hem nog lopen, dus ik ben heel erg beginnen te lopen. En ik heb hem ingehaald. Toen kon ik dat nog. Nu zou ik dat niet meer kunnen, denk ik. En ik ben voor hem gestapt, waardoor hij ook stapte. Ik ben door mijn knieën gegaan. Ik heb zijn schouders vastgepakt. En ik heb op ooghoogte, in alle rust, gewoon omdat ik wist, dit ga je nu gewoon even doen, heb ik gevraagd, Tuur, wat maakt nu... En dan kwam mijn interpretatie dat jij niet luistert en wegloopt. Want zo zag ik het. En dat bedoel ik mee. Ja, je interpreteert dat gedrag als niet luisteren of als stout. En op zijn duur, die keek naar mij en die zei tegen mij: Maar ik loop helemaal niet weg. Dat was voor mij al het moment dat ik de papegaaientruc in heb gezet. Dat zit trouwens in een andere video. Dus in plaats van te zeggen, jawel, jij loopt wel weg, heb ik op dat moment de papegaaientruc gebruikt. En ik zei, ah, jij loopt niet weg? Met een vraagteken daarachter. En die zei, nee, ik loop helemaal niet weg. Ik loop gewoon naar de meneer van de frietjes en ik ga zeggen, dank u voor de lekkere frietjes. En dan kom ik naar de tafel, ik kom mijn jas aandoen en dan gaan we naar Yoki en dan gaan we naar huis. Maar wat was er dus gebeurd? Voor hem was dat allemaal heel duidelijk, maar hij had dat gewoon niet verteld. En dat is ook wat ik met deze slide bedoel. Heel vaak gaan onze hoogsensitieve kinderen iets doen met een beste intentie en vergeten ze dat gewoon uit te spreken. We zien niet altijd wat er achter het gedrag schuil gaat. We zien niet altijd de bedoeling. We zien vooral hetgeen dat er op dat moment gebeurt. We interpreteren dat. En op dat moment, stel dat ik dit niet gedaan had, stel dat dit niet gebeurd was, had ik dit niet geweten. Want dan was ik waarschijnlijk met mijn interpretatie verder gegaan. Dan had ik die ook nog ingehaald. 9 van de 10, heel brut bij zijn arm gepakt en meegetrokken naar de tafel en gezegd: Maar verdorie toch, we hadden gezegd dat wij hier naar onze jas gingen aandoen en naar Yogi gaan. En je weet niet hoe gevaarlijk dat is, zeker om hier weg te lopen. En wat als wij u waren kwijt geweest? Dat was geweest wanneer ik dit niet had leren kennen. Dan had ik die waarschijnlijk hardhandig op de tafel neergezet, zijn jas aangevrongen, beetje boos tegen geweest. Een beetje heel boos, want mijn eigen ongerustheid, mijn eigen emotie had daar ook bij onder gezeten. En dan had dat kind keihard beginnen te wenen. En dan was mijn interpretatie van dat wenen geweest, dat hij weent door mijn reactie. Maar eigenlijk had dat wenen vooral het wenen geweest van: ik word hier niet begrepen. En je gaat heel hard merken dat een kind, een hoogsensitief kind, dan begint te wenen en ook dichtklapt. En niet vertelt. Dit niet vertelt. Die zou op dat moment het niet verteld hebben van: mama, je begrijpt het helemaal verkeerd. Ik ging gewoon dit en dit. Nee, die beste bedoeling, of die goede bedoeling die daar eigenlijk achter zat, had hij niet gedeeld gehad. Waardoor dat ik nog altijd het gevoel had gehad van: zie, je luistert niet. En ik weet nog dat ik daar op mijn knieën zat. En hij vertelde dat dan, man. Ik ga eerst naar meneer met de frietjes aan. Ik zat daar echt zo van: wat gebeurt er hier? Ja, oké, als dat is een bedoeling is, ja, dan is dat eigenlijk heel mooi. Dus ik heb ook gezegd: ah, oké. Oké, ja, dat wist ik niet, want je hebt dat niet tegen mij verteld. Ik zeg: ja, ga maar naar de meneer met de frietjes. En ik dacht: nu ga ik gewoon zien wat er gebeurt. En hij is inderdaad naar de meneer met de frietjes geweest. Alleen stond er een mevrouw, dus dan stond hem daar voor die vrouw. En die zei dan ook niks. Dan ben ik hem gaan helpen, heb ik gezegd van: ja, ik denk dat hem de meneer graag wilt zien. Ah, dan is die collega erbij gekomen. En die man die zei ja. En toen zei: ja, het waren heel lekkere frietjes. Bedankt. En vroef, die was weg. En die liep naar onze tafel. En die man die keek naar mij en ik zeg: ja, hij vond het echt lekker en dat wou hem komen zeggen. Ah, heel leuk, oké. En ik ga helemaal beduusd naar de tafel. En daar staat Tuur aan de tafel met zijn jas aan. En die zei: mama, nu heb jij jouw jas nog niet aan. En we gaan nog wel naar Jokie, hè? Het is een moment geweest dat ik... Ja, ik ben daar heel lang heel stil van geweest. Omdat er toen ook heel veel verhalen van de voorbije weken terugkwamen naar boven. En ik dacht van: hoe vaak ben ik misschien niet boos geweest op mijn kind, terwijl ik gewoon niet door had over wat het ging. En goh, ik heb mezelf daar nog wel lang mee gepijnigd. Het is daarmee dat ik dat in het begin van de video, dat zo duidelijk kader van: alsjeblieft, wat dat je niet weet, kun je niet gezien of gedaan hebben, ja. Dus pijnig u daar niet zo lang mee dan dat ik dat heb gedaan. Want dat is niet nodig. Nu, vanaf het moment dat je dat wel door hebt en dat je dat wel weet, is het natuurlijk wel ook voor jullie de uitdaging om nu vooral achter gedrag dat je niet kunt begrijpen of achter een weerstand die je niet kunt begrijpen en die je dus gaat detecteren als ouder, als zijnde niet luisteren of stout of overdrijven of weet ik veel. Is die wat maakt vraag zo belangrijk? Maar ook de manier waarop, hè, zorg ervoor dat je op ooghoogte zit. Kijk even naar je kind en vraag wat de bedoeling is achter hetgeen dat je ziet. En ga gewoon letterlijk vragen: wat maakt dat? En dat letterlijke heb ik vooral over. Beschrijf dan wat je ziet, wat jouw interpretatie is. Hè? Wat maakt dat jij nu zo hard weent om dat ene autootje? Wat maakt dat jij nu ervoor gekozen hebt om ja, de waarheid niet tegen mij te zeggen? Wat maakt dat jij weigert die schoenen aan te doen? Bijvoorbeeld, hè? Een wat maakt vraag is een vraag die over essentie gaat. Is een vraag van... Eigenlijk, ja, je zou ze ook kunnen vertalen naar: wat zorgt ervoor dat... Nu, je gaat merken dat jouw kind die wat maakt vraag echt wel gaat begrijpen. En dat is een hele andere vraagstelling als waarom. Waarom doe jij nu zo? Dat is heel algemeen. Ten eerste ga een waarom vraag pure dominantie triggeren. Waarom is daarom? Op een waarom vraag gaan kinderen, hoogsensitieve kinderen, niet snel gaan antwoorden. En ze weten het ook niet altijd als het zo'n algemene vraag is. En waarom doe jij nu zo? Ja, als je een heel andere intentie hebt, dan snappen ze ook niet waarom dat je die vraag stelt. Want voor hun is dat dan logisch waarom dat ze zo reageren. Of waarom dat ze wenen daarover of weigeren. Hè. Dus ze gaan zich heel hard onbegrepen voelen. En ze gaan geen antwoord geven. Tegenover als je echt zegt, wat maakt dat? En heel concreet, dat jij nu dit weigert. Of dat jij dat niet wilt eten. Of dat je tegen papa zegt dat hij stom is, of weet ik veel, hè? Ga het concreet benoemen wat je ziet, zonder daar een interpretatie op te leggen. En laat je kind, geef je kind de ruimte om daarop te antwoorden. Misschien lukt dat niet meteen, zeker niet als er heel veel emotie aan op dat moment dan meespeelt. Dan kan je die vraag beter nadien zeggen. Want daar straks heb ik dat gezien, hè, dat en dat is gebeurd. Wat maakt dat jij dat hebt gedaan? Hè? En je gaat een verklaring krijgen. En je gaat je kind veel beter begrijpen. En jouw kind gaat zich veel beter begrepen voelen. Waardoor dat je ook verder kunt gaan naar oplossingen. Of gaan kijken van, oké, hoe pakken we dit aan? Want ik wil wel niet meer dat dat gebeurt. Ja? Je gaat dat ook heel vaak zien bij broers en zussen die ruzie maken. Hè? Als jouw hoogsensitieve kind toch ineens heel gemeen doet tegen zijn broer of zus, is dit ook een heel belangrijke vraag. In plaats van dat we direct gaan zien van er gebeurt iets en dat is niet oké. En dat doet het niet, uw broer slaan bijvoorbeeld. Inderdaad, dat doet het niet. Dus zie dat dat niet meer gebeurt. Hè. Zie dat dat ander kind zeker eerst in veiligheid komt. Nu, daarna is het echt belangrijk om aan alle rust aan je kind te vragen. Wat maakt nu dat jij je broer hebt geslaan? En je gaat daar een antwoord op krijgen. Dat antwoord is ook niet altijd ideaal, hè, want er zal zeker wel iets... Hè, dat komt waarschijnlijk vanuit een frustratie. En er zit vaak nog een... Die gaat... Ik durf op dat punt nu toch wel echt te zeggen. Die gaat niet zomaar slaan. Uw kind gaat niet zomaar liegen. Uw kind gaat niet zomaar iets doen. Zomaar. Daar zit echt een reden achter. Daar zit echt een bedoeling achter. Ik daag u ook uit bij deze om dat te gaan onderzoeken. Dus, ja, ik hoop dat je iets aan dit verhaal hebt gehad. En dat verhaal zorgt er ook voor dat ik nu wel kan zeggen dat straffen niet werkt. Omdat straffen doen we heel vaak omdat we een bepaald gedrag zien dat natuurlijk niet goed te keuren valt of waar dat wij last door ervaren of waardoor de omgeving van uw kind last ervaart en we willen zeggen, stop, ik wil niet meer dat je dat doet. En dat is ook oké. Alleen is het heel belangrijk om de bedoeling daarvan te weten te komen. En ik kan nog heel goed zien vroeger als bijvoorbeeld Tuur en Fran ruzie hadden, samen. En ik wist niet altijd wie begonnen was of wat er aan de hand was. Of ik had wel iets gezien, bijvoorbeeld dat niet oké was. Dan, voor ik dit allemaal wist, strafte ik ze allebei omdat ik het ook gewoon niet gezien had. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ze allebei in dezelfde ruimte in een andere hoek zette. Dus Tuur in die ene hoek, Fran in die andere hoek. En ik zat daar dan bij. En dat was nooit lang. Maar het moment dat dat gebeurde, dat was ook vaak een moment dat ik voor mezelf nam van oh, ik moet hier even over kunnen nadenken. Dus en op die manier haal ik ze uiteen. En kan ik ook even nadenken wat de volgende stap was. Oh, ik was ook maar aan het klungelen en aan het groeien. Hè. En heel hard aan het knoeien vooral. Dus ik vergeef mezelf daar nu wel voor. Maar ik wil vooral even het beeld schetsen wat er gebeurde. Als een Tuur, als ik je dan strafte. En dus eigenlijk heel vaak dit niet wist en dus mijn eigen interpretatie vooral liet gelden. Je zag gewoon dat die is een wereld verging in die hoek. Die hen huilde en die riep maar sorry. En waarom sorry, dat wist hij misschien zelf niet, maar die was zo onder de indruk van hoe boos dat ik was en die straf en die onrechtvaardigheid, want hij had inderdaad waarschijnlijk dat ook helemaal zo niet bedoeld. die ging daaraan kapot aan dat moment in een hoek. En dan keek ik naar die andere hoek. En dan stond er daar één in alle rust, echt gewoon haar een tijd uit te zetten. Zo van, dit boeit me niet. Dat raakt me niet. Ja, oké, ze biedt, maak ik hier uit een hoek en oh, dan kan ik verder spelen. Die zong af en toe zelfs soms een liedje. zo anders zijn ze. Waren ze en zijn ze nog altijd trouwens. En ik weet nu, of ik weet sinds dit moment, wat ik daar juist heb verteld ook, dat als een tuur echt niet zomaar iets gaat doen. Waarmee ik niet wil zeggen dat hem alles maar kan doen. Soms doet hem zijn zusje ook nog pijn. Alleen weet ik nu, door wat ik nu aan jullie allemaal verteld heb, dat dat niet zomaar is. Daar is iets aan vooraf gegaan. En dan is het voor hem heel belangrijk, en voor mij ook heel belangrijk, om dat te weten te komen. Want vanuit die informatie kan ik dan wel gaan zien, oké, dit wil ik niet meer, en hoe kunnen we dat in de volgende keer gaan oplossen? Want jouw zus slaan is echt niet oké. Ik weet nu van waar het komt. Nu, het slaan keur ik gewoon nog altijd niet goed. Dus ik wil de volgende keer dat wanneer zij dat herhaalt en wat jij vertelt, inderdaad, ik kan mij voorstellen dat je dat het gewoon op was en dat slaan een reactie was, hè, nadat je al inderdaad dit en dit en dit hebt geprobeerd. Nu, slaan zal nooit, is nooit het uiteindelijke gedrag dat ik hier in huis wil. Dus hoe gaan we dat aanpakken? En omdat Tuur zich in dat stuk veel beter begrepen gaat voelen, gaat hij ook dat niet zien als een soort van onrecht en dat ik hem niet begrijp en die gaat daardoor niet dichtklappen. Die gaat weten dat hem iets gedaan heeft dat hem niet kon, maar die gaat ook voelen dat ik wel begrijp van waar het komt en dat is voor hem heel belangrijk, ook om verder te kijken naar hoe dat we dat in het vervolg gaan aanpakken. En dat is ook mijn taak. Ik moet hem ook tools kunnen geven van oké, hoe ga je daar in een volgende situatie mee om? Want dat heeft hem allemaal nog te leren. Dat is normaal, dat hem daar nog altijd af en toe een fout in maakt. Maar het heeft wel een... Het is niet van, ik toek zomaar op mijn zus. Zoals het misschien wel zou overkomen soms. Voilà. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat nu even zo te schetsen. En ik was eigenlijk van plan om de video wat langer te laten maken en het ook nog over hoe dat je het dan wel kan doen gaan aanpakken. Maar dat ga ik in een andere video doen, zodat dat gesplitst blijft en dat je makkelijker kan scrollen. Ik denk dat deze video inderdaad echt vooral het stukje gaat zijn van er zit een bedoeling achter. Echt waar. En ik daag jou nu ook uit om die bedoeling altijd te gaan onderzoeken. Ga je die bedoeling altijd vinden? Nee. Toch, door de wat maakt vraag, ga je misschien niet meteen, misschien wel iets later, gaat jouw kind komen toelichten waarom het deed wat het deed. En je gaat dat ook veel minder daardoor gaan ervaren als bloed onder je nagels uithalen. En dat is sowieso al een heel fijn gevoel, gewoon naar jullie verbinding toe ook. Want het is echt niet fijn om het gevoel te hebben dat jouw kind jou altijd aan het testen is. Dat heeft ook invloed op de relatie. Dus heel belangrijk deze. Dus vanaf nu de wat maakt vraag. En dat is een belangrijke vraag die jullie allebei vanaf nu gewoon gaan proberen. En wees verrast met wat eruit komt. Ja? Nu, als er echt gedrag is dat niet oké is, dat komt dan in die andere video aan bod, hoe dat je daarmee kan omgaan. Voilà. Ik ben heel benieuwd wat je aan deze video hebt gehaald trouwens. Het zou wel eens een heel belangrijk kantelpuntje kunnen zijn in het stuk hoogsensitief opvoeden. Heel veel liefs en vergeet alstublieft niet mild voor jezelf te zijn.